Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 27, het vierde vers. God zal mijn hoofd nu boven vijands bende verhogen. Dies wil ik met blij geschal in zijn tent het offer opwaarts zenden, daar psalm en lied zijn lof vermelden zal. Verhoor, o Heer, toon mij een gunstig oog. Ik zal mijn stem verheffen naar omhoog. Verhoor mij toch, bewijs mij uw gena en antwoord mij die voor uw aanzicht staat. Het vierde vers van Psalm 27. Gemeente, de heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Deze 10 geboden des Heeren worden aldus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Gemeente, verootmoedigen wij ons voor het aangezicht van den Heere onze God en smeken wij om zijn zegen. Eeuwig en vol heerlijk God, voor uw heilig aangezicht worden wij gesteld aan de morgen van deze dag. De eerste dag der week waarop gij de gemeente tezamen roept rondom uw woord en waarop dat weer mag worden uitgedragen. Wij zeggen uw grote naam dank voor alle weldaden die ons geschonken werden in de afgelopen week naar lichaam en ziel. Dat gij ons nog weer gespaard en gedragen hebt. Dat gij ons nog weer herstel geschonken hebt, dat we nog weer mogen opgaan met de gemeente, dat wij uw woord hebben mogen behouden en zoveel meer. Heere, gij zijt de machtige en de eeuwige God, die toch alles te zeggen hebt en die doet naar uw heilige wil. Gij hebt ons ook in deze nacht de majesteit van uw kracht geopenbaard in de stormwind en ons nog beveiligd en gedragen terwijl anderen mogelijk in gevaar waren te land of vooral ook op zee. O, wij bidden u, geef ons een diepe indruk van uw majesteit en heerlijkheid opdat wij voor u buigen in het stof. Want wie zijn wij, nietige mensenkinderen, stofbewoners, die in zichzelf niets zijn? En gij zijt de hoge en de eeuwige God, dat wij voor uw majesteit beven en erkennen wie gij zijt. En als wij dan zo vanmorgen voor uw aangezicht mogen komen, bidden wij u, treed niet in het gericht met de gemeente. Wie zou voor u kunnen bestaan? Want wij hebben allen gezondigd en derven uw heerlijkheid. Wij kunnen onszelf niet bij uw woord bewaren. Och, we hebben aan de kennis uw wegen geen lust vanuit onszelf. Indien gij niet zoudt vragen naar ons, heren, waar zouden we terechtkomen? Maar dit is het eeuwige wonder dat gij ook thans weer wilt laten uitdragen, dat gij nog mensen opzoekt en nog een volk vergadert en nog kinderen wil baren door de kracht van uw woord en geest, zodat zij vreemdelingen hier worden en huisgenoten aan uw troon, waar we van nature gans en al van vervreemd zijn. We weten geen weg tot uw troon, we weten geen weg tot het woord, we zijn blind en we worden vervuld met alles en nog wat, behalve met de dingen van uw koninkrijk. Maar o God, gij zijt te machtig om met één woord alles stof weg te drijven en ons te trekken en erbij te halen, zodat uw naam groot worden in ons hart en leven, en er niemand meer overblijft dan u, de levende God, dat gij uzelf verheerlijkt in Christus. En u bidden wij van u wil zo ook aan de morgen van deze dag genadig in ons midden zijn, wil zo ook met uw woord in ons wonen en werken, door de kracht van uw geest, wil plaats maken voor de kennis van die enige zaligmaker, wil die zaligmaker verheerlijken in het hart van menigeen, wil waar nog geen lust is tot de kennis uw wegen, die lust en die begeerte verwekken, wil het hart richten op uw koninkrijk en op uw woord van allen die moe gestreden zijn, die in nood en kommer verkeren. Wil bevestigen in het geloof, opdat er één alleen heerlijk mag zijn. En wil ons zo genadig in de bediening nog vervullen met uw geest en met uw wijsheid, om het woord uw waarheid uit te dragen. Neem alles weg wat hinderlijk kan zijn en wat de gedachte kan wegvoeren. Stel ons op uw hoogte, o gezegende Heere Jezus Christus, opdat wij uw gezant mogen zijn bij het volk en uw naam mogen verheerlijken in het uitdragen van uw woord. Zo bidden wij u voor de zieken, voor de eenzamen en beproefden. Wij bidden u in zonderheid voor de rouwende familie die met ons verenigd is in uw huis. Wil gij met deze familie nomen zijn? We stonden met hen rond het graf van een geliefde man en vader. Heere, wil gij genadig de weduwe op uw woord wijzen, naar uw woord uitdrijven en tot uw woord brengen, met haar kinderen, met haar kleinkinderen, met allen die in betrekking tot haar staan. En wil hen steunen en ondersteunen en schragen. Laat het toch gehoord en verstaan worden, dat gij die God zijt, die nog in het midden van het leven het woord van uw genade wil spreken en ook kwijt wil. Maar daar moet plaats voor zijn in het hart van een mensenkind. En u bidden wij van u, wil gij dat zelf ter hand nemen en zo de lege plaats vervullen op zulke wijze zoals gij dat alleen kunt en zoals gij dat ook alleen waarmaakt. En laat voor de ganse gemeente toch een spraak uitgaan van dit alles, tot bekering, tot oproep, om zich tot u te wenden. Wij bidden u voor uw dienstknechten, wil gij ze sterken en schragen in de dienst van uw woord? Wil gij ook uw woord met kracht doen uitgaan, ook daar in Wenen, waar onze broeder Heuvelman is, opdat hij niet alleen is, maar daar uw woord mag horen en uit uw woord gezegend mag worden, waar hij nu ten tweede male weer ter operatie moest heen gaan. Wil hem sterken, Heere, met allen die hem lief zijn, en verenig nog aan de troon uw genade door uw Heilige Geest. Zo bidden wij u al deze dingen, vragende de vergeving onzer zonden, alleen om de zoen- en kruisverdiensten van uw lieve Zoon, uit genade alleen om Christus wil. Amen. Wij lezen Gods woord, gemeente, in het Evangelie naar Matthäus, het derde hoofdstuk. Matthäus 3. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lenden. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en de Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij adderige broedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig. En meent niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreden de bijl aan de wortel van de bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen, wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water, en ziet de hemelen werden hem geopend, en hij zag de Geest Gods nederdalen, gelijk een duif, en op hem komen. En ziet een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hier eindigt de schriftlezing. Ons tekstwoord vindt u in het vierde hoofdstuk, de eerste vier versen. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Tot zover. Uw gaven worden ingezameld, gemeente, voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst. En een bijzondere gave van u gevraagd voor de kerk. Wij bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Zingen wij nu de derde psalm en daarvan de beide eerste verzen. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergenen die mij drukken. Zij maken niet alleen de opstand algemeen om mij mijn kroon te ontrukken, maar velen doen aan mij, van mij, hoe bitter ik ook lij, nog deze smaadtaal horen. God zal hem nu niet meer verlossen als weleer, hem is geen heil beschoren. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En wat daar verder volgde bij de eerste verzen van Psalm 3. Ik maak eerst maar bekend, gemeente, anders dan vergeet ik het soms. Want ik heb vergeten mee te delen dat donderdagavond we bijbellezing houden om 7:15 in het wijkgebouw. En dat vrijdag aanstaande om 2:30 wij het huwelijk hopen te bevestigen van Willem Antonie Cornelis Treuren en Geertje Otterspeer. Deze is mijn geliefde zoon, in welke al mijn welbehagen is. Dat is het woord dat Johannes gehoord heeft toen de hemel geopend werd en de stem van de Vader klonk over de zoon. Johannes de Doper had de geest zien nederdalen als een duif en op Jezus komen. En hem was gezegd, niet waar, op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. Zo had Johannes de Doper, de Zoon Gods, de Middelaar, de Vorst des Levens mogen inleiden in zijn werk. Hij had hem tot hem zien komen. Hij had gezegd: mij is nodig van u gedoopt te worden en komt gij tot mij. Hij was het geheel onwaardig, want zoveel zag hij toch in deze man, dat hij de gezondene van God was. Wel nu, de doper heeft dan de vorst des levens mogen inleiden tot zijn werk. En wat is daar nu eigenlijk gebeurd? Toen daar Jezus gedoopt werd in de Jordaan door Johannes. Toen zijn daar de drie personen in de eeuwige God tezamen bezig geweest in dat werk der zaligheid. Want de Vader heeft met zijn woord het zegel gezet op de Zoon. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in welke mijn welbehagen is. En de Zoon heeft het werk dat de Vader hem opdroeg aanvaard. En de Heilige Geest is neergedaald om hem te vervullen met kracht. En zo stond daar de vorst des levens gereed voor de strijd, toegerust met de Heilige Geest. De drie enige God is dus aanwezig en werkzaam bij de verlossing van het zondaarsvolk dat eeuwig zingen zal van Gods goedertierenheid. De Vader die de Zoon ordent, die zijn Zoon ook zendt, en de Zoon die bereid is om dit werk te doen, en de Geest die hem vervult en die de Zoon zal verheerlijken voor het aangezicht van zijn Vader in de gehoorzaamheid die Christus zal oefenen in hetgeen hij lijden moest. De drie personen Gods, Vader, Zoon en Heilige Geest, zijn hier tezamen bij betrokken. O, daar staat hij, de knecht des Heren, hoe beminnelijk voor het aangezicht van zijn Vader, hoe beminnelijk ook voor zijn kerk, toegerust en gewillig om nu alles te volbrengen wat nodig is. En Johannes de Doper heeft het gehoord. Op wie gij de geest zult zien nederdalen, die is het. Maar dat had er nog een ander gehoord, gemeente. De duivel, die heeft het ook gehoord. Deze is mijn zoon, in wien ik mijn welbehagen heb. De oren van de duivel zijn gespitst. En hij zal zich zomaar niet voetstoots overgeven. Hij weet dat het nu op de grote beslissing aangaat. Daarom zal hij al zijn krachten en al zijn troepen in het veld brengen. En zo brengt onze tekst ons bij dat eerste treffen op het slagveld. In de strijd tegen de duisternis. De strijd van Emmanuel, de strijd van het licht tegen de duisternis. Het vrouwenzaad tegen het slangenzaad. Jezus zal zich niet onttrekken. Hij treedt de vijand tegemoet, zoals eenmaal David Goliath aangreep. O, hoe nodig is het om deze strijd van Christus met de duivel zo te verstaan. Hoe nodig was die strijd, omdat wij eenmaal zouden ontslagen kunnen worden van de tirannie van de duivel en de vaandel zouden opsteken in de naam des Heeren. Nooit zou er van overwinning gezongen kunnen worden, indien niet Christus alzo de vijand tegemoet was getreden. Want wij hebben God verlaten en in onze val hebben wij de ganse wereld met ons meegetrokken onder de vloek Gods. En nu zou het recht zijn als wij allen het altijd met de duivel eens waren gebleven. En indien wij het allemaal met hem al de dagen van ons leven eens zijn. Dat ware recht, indien God zo zijn hand van ons had losgetrokken. Maar wonder van ontferme Gods, daar is vijandschap gezet. Vijandschap tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En die vijandschap is gezet door het evangelie. Het evangelie, gemeente, is een vijandschapzettende daad. Juist die blijde boodschap. Want die boodschap maakt scheiding en stelt het licht tegenover de duisternis. De machten van het koninkrijk Gods tegenover de machten en de krachten der hel. God is gekomen met zijn genade om de kracht en het werk te verbreken van de duisternis door dat evangelie en alzo de kinderen der duisternis te brengen tot kinderen des lichts. Deze vijandschap die daar gesteld is en die hier in deze ingang van Christus in zijn openbare werk aan het licht treedt, is dus de grootste zegen die ooit denkbaar is. En dat het evangelie vijandschap zet en tegenstellingen verwekt, is dus het rijkste wat maar mogelijk is. In onze tekst worden we nu erbij bepaald, bij deze strijd, bij de waarheid dat Christus niet alleen maar gekomen is om het zoenoffer te brengen voor de zonde, om het rantsoen te betalen, de losprijs, maar dat hij ook gekomen is om de kop van de oude slang te verpletteren, om de duivel de nederlaag toe te brengen, opdat hij voor altijd zou zijn uitgeschakeld. Wat hij ook mag doen, wat hij ook mag werken in deze wereld. Het is het laatste der dagen. We gaan naar het koninkrijk heen. Want Jezus is triomfator. Het moet ons wel treffen dat er stond op dat machtige gebeuren van de doop van de Heere Jezus, en waar de Vader het zegel zet op de Zoon, waar de Geest neerdaalt en hem vervult, dat juist op dat hoge, plechtige, machtige gebeuren terstond volgt de verzoeking door de duivel in de woestijn. De Zoon stond voor het aangezicht des Vaders, had aanvaard het werk dat hij moest gaan volbrengen. En de Vader had zijn goedkeuring gegeven, en de Heilige Geest vervulde hem. En daarop gaat het de woestijn in. Wordt hij gevoerd, gedreven, staat er, door de Geest in de woeste huilende wildernis. Laat ons maar direct de toepassing maken, gemeente. Laat ons bedenken dat de dienstknecht nooit meerder is dan zijn Heer. Als verkeerd werd op de hoogte der bergen, als we de Heere Jezus alleen mochten overhouden, en het zo werd dat we niemand zagen dan hem alleen, dan worden we daarna van de berg afgevoerd in de diepte, waar de Satan ons opwacht. Daar kunnen we zeker van op aan. Op gemeenschapsoefening met God, op het wandelen in een weg van gehoorzaamheid naar zijn woord, komt de verzoeking. Want de duivel zal nooit aflaten, en ik kan nooit hebben dat we het goed hebben. Ik kan nooit hebben dat we goed van de Heere spreken. Ik kan nooit hebben dat we in het licht staan of van het licht getuigen. Hij zal alles doen, de zeeschuimer, om het schip te enteren en de inhoud te vernietigen. Hij zal alles doen om de troostrijke vrucht van het geloof in zijn werkzaamheden uit onze ziel weg te rukken, opdat we in zak en as zouden neerzitten. En we kunnen ervan op aan dat als we gereed staan om de naam en de zaak des Heren te dienen, dat de duivel het zoeken zal, en dat hij geen list en geen mogelijkheden zal nalaten te gebruiken om ons van die weg af te brengen. Als wij praten en klagen en jeremiëren, of dan komen we in zijn straatje, dan laat hij ons rustig onze gang gaan. Maar als het aankomt op de daad en we in de naam des Heren tegen de vijand moeten optrekken en de machten des doods en van de duivel moeten antwoorden, ga heen, dan zal hij alles in het werk stellen om het te verhinderen. Maar let erop, hoe nu hier boven alles staat, dat de Heilige Geest Jezus in de woestijn voerde om verzocht te worden van de duivel. Daar zit troostrijke lering in. God heeft alles in handen. De strijd geschiedt niet naar het plan van de duivel, maar naar het welbehagen Gods. Boven de verzoeking staat, door de Geest geleid in de woestijn. En zoals het nu met de Heere was, zo is het met de zijn. Hem kan niets overkomen, of het is in Gods hand. Job kon wel verzocht worden van Satan, maar Satan kon niet verder gaan dan dat God hem toeliet. Zijn leven moest blijven verscholen. Zo worden dan Gods kinderen geleid in wegen die ze niet geweten hebben. Maar de uitkomst zal er niet om liegen, omdat Jezus op de duivel de overwinning behaald heeft, toen de geest hem leidde in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Daarom, omdat dit erboven staat, staat het boven het leven van de hele kerk. En nu mag er nog zoveel geschieden, maar dit blijft erboven staan. Zij zijn in Gods hand en in zijn weg. Ook in de diepste aanvechtingen. En als de duivel omgaat als een bliezende leeuw. Of als een engel des lichts verschijnt. Hij werd geleid in de woestijn, lezen we. De woestijn is altijd in de Bijbel het beeld van de vloek. Het paradijs is afgesloten. Adam en Eva werden eruit verbannen. Daar stonden de engelen met het vlammig lemmer van een zwaard. Moedwillig zijn we van God afgevallen. De weg naar de boom des levens is afgesneden. En zo is ons leven, u en mijn leven, een woestijn geworden. Zal het paradijs ooit nog eens opengaan? Zullen we niet voor eeuwig in dat woesten bestaan omkomen om voor eeuwig weg te zinken ter helle? Zie, daar is die tweede Adam verschenen. Hij in de woestijn. Zal het paradijs geopend worden? Zal de weg naar de boom des levens nog kunnen worden gebaand? Zie hem daar geleid in de woestijn. Hij zal het met degene die het geweld van de dood heeft afmaken. Daar was niets van dat vrederijk waarvan Jesaja predikt rondom Jezus toen hij geleid werd in de woestijn. Jesaja profeteerde van de koe die met de berinte samen zullen weiden en de leeuw die stro zal eten als de os. Maar Jezus is te midden van het wild gedierte, zo heeft Marcus moeten beschrijven. Maar hier is de tweede Adam. In zijn lijden, in zijn bidden, in zijn ontberen, om ook in de eenzaamheid te vechten en de strijd te voleindigen. Sterker dan alle geweld. In het paradijs, daar was de nederlaag van de eerste Adam volmaakt. Wij zijn alle gevallen, maar in de woestijn is de overwinning van de tweede Adam volmaakt. Hij heeft de vloek verslonden en zal de vloek verslinden. Hij is overwinnaar in de strijd en geeft zijn volk de zegen. O, hoe nodig om deze vloek te kennen. Om deze vloek te erkennen voor het aangezicht Gods. Om als een vloekwaardige onszelf voor Gods aangezicht te veroordelen. Want die door schuldbesef getroffen en verslagen wordt, die zal deze Jezus, die in de woestijn de vijand heeft, neergeslagen ontmoeten. Hij geleidt in de grote eenzaamheid. Hij geleidt in de verlatenheid. Opdat wij tot God genomen zouden worden. Zo mag een volk uitroepen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. O gemeente, weet u, hebt u het ingeleefd, verstaat u het, wat het betekent van God gescheiden te zijn. In de hel is geen vriendschap en geen liefde en geen gemeenschap. Dat alles heeft Jezus doorstreden en doorleden. En daarom, als we nu eenzaam in de woestijn veroordeeld en ellendig zijn, als een steenuil der wildernis, als een eenzame mus op het dak, dan is daar deze Jezus, die zulke opzoekt, naar zulke vraagt. om ze te brengen in de gemeenschap met God, te zetten in de ruimte van de kerk Gods, en ze te doen smaken de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Daarom is hij alleen de woestijn ingegaan. Hij in de woestijn, opdat op de lippen der kerk zou komen het lied en de bede, leid ons niet in verzoeking. Leid ons niet in verzoeking alleen als vrucht van zijn verzocht worden van Satan. En dan kunnen we erop aan dat we verhoord worden, uit zijn verzocht worden. Gods kinderen hebben in Jezus hun oudste broeder. Dat is hun rijkste bezit. 40 dagen lezen we is hij in de woestijn geweest om verzocht te worden van de duivel. Dat is het getal der jaren van hun omzwerving in de woestijn. En daarom kan geen doorn hen pijnigen. Of Jezus heeft daardoor gebloed. En geen mara, geen bitterheid kan worden ontmoet. Of Jezus is erin geweest. En daarom wordt zijn borgtochtelijke ervaring door de Heilige Geest ingedragen in het leven van Gods kinderen, in hun grootste aanvechtingen en benauwdheden. En zingen ze niet te vergeefs in de grootste smarten, blijven onze harten in den Heere gerust. Kennen we zo deze Jezus in de oefening van het leven, dat we hem ook in zijn verzoeking, in zijn verzocht worden van de duivel, in ons leven ontmoeten als een krachtbron, opdat wij in de verzoeking staande gehouden zouden worden. O, wat is die reine ziel van Jezus gepijnigd geworden, toen hij in aanraking kwam met de vervloeking, met de woestijn, met het schuim der hel en met het vergif van de Satan, van de leugenaar. Maar zijn eeuwige liefde jegens zijn kerk dreef hem om de wil des Vaders te volbrengen, vol van de Heilige Geest. Toen werd Jezus weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. 40 dagen heeft Jezus doorgebracht in overdenking, in worsteling, in gebed, in gemeenschap met zijn Vader, in de overdenking van het werk dat hij aanvaard had en dat hij nu ging volbrengen, in het leven in het woord Gods. Dag en nacht is gevuld geweest van de verborgen omgang van de Zoon des Mensen met de Vader in de hemel. Heeft hij niet gezegd: het is mijn spijs om te doen de wil mijns Vaders die in de hemelen is? 40 dagen in de woestijn. We worden herinnerd aan de 40 dagen van Mozes, die vertoefde op de berg, op de Horeb, in de gemeenschap met God. Maar Jezus was in de woestijn, de Zoon Gods. We denken aan de 40 dagen dat Elia aan de Bekrit onderhouden werd door de raven die het brood brachten. Maar Jezus ontving geen boterham. O, hij wordt hier in het veld gebracht. Hij moet de vuurproef van het geloof doorstaan, deze tweede Adam. Want de eerste Adam is gevallen. Hij is ten onder gegaan. Het geloof is uitgewisseld voor het ongeloof. De gehoorzaamheid voor de ongehoorzaamheid. En in geloof en gehoorzaamheid ligt alleen het leven. Maar zie nu deze tweede Adam hier staan, in het geloof, tegen al het zichtbare en tastbare in. Handhaaft hij zijn roeping, handhaaft hij zijn ambt, dat hij zal vervullen en waarnemen tot het laatste toe. Hem hongerde ten laatste. Dat wijst op zijn waarachtige mensheid. O, we kunnen nooit genoeg ons voorstellen hoe Christus als mens geleden heeft naar lichaam en ziel. Hoe hij aangevochten is tot in het diepste van zijn bestaan. Maar nu staat hij voor de vuurproef. Zal hij het geloof in zijn zending, in zijn ambt, zal hij het geloof in zijn vader handhaven daar in de woestijn? Voelt u wel hoe hier alles op scherp gezet is? En wat nu de meester wachtte, dat zal ook de discipel hebben te ontmoeten. O, zoals het dan is, zo was het. Tenminste, zo dacht de duivel dat het was. Hij had de zwakke plek nu te pakken. En hem hongerde ten laatste. Dat was de zwakke plek waar hij Christus zou kunnen raken. Gemeente, dat wij in de aanvechting. In de aanvechting van de duivel, die ons bij de keel kan grijpen, die ons de adem als het ware af kan snijden, en dat we nochtans niet ten onder gaan. Weet u hoe dat komt? Weet u hoe er een volk leeft? Alleen uit dit werk van Christus. Omdat hij 40 dagen in de woestijn is verzocht geworden van de duivel. 40 dagen had hij gevast. 40 dagen. En dan komt de duivel tot hem om hem nog eens extra te verzoeken. Waarom? Opdat er een volk zou zijn door alle eeuwen heen dat bewaard zal worden in de aanvechting van ongeloof en kleingeloof als de twijfels de ziel bestormen. Hier uit deze woestijnstrijd komt het op, de voorbeden van de borg. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Laat ons bedenken dat we nooit de aanvallen van Satan zullen kunnen weerstaan dan alleen maar met dat schild dat Christus voor ons voor ogen staat, die stand hield in het hachelijkst uur. Zijn geest wil er ons geloof door oefenen. Zo trekt hij zijn kinderen achter zich aan. Daarom zullen zij ook iets van deze strijd afweten. Allen voor wie dit onbekend is, hebben een schijngeloof, hebben een doodgeloof. Maar de leden van Christus lichaam worden achter hem aangetrokken. Zij zullen door de Satan besprongen worden, hier en ginds. Maar ze zullen de overwinning behalen door hem alleen, die verzocht werd in de woestijn. Toen hem ten laatste hongerde, nam de duivel de gelegenheid waar. De duivel kan wachten. O, hij heeft zoveel verstand van wachten. Veel meer dan wij. Hij wacht zijn tijd precies af. En als hij denkt dat het best slagen kan, dan is hij daar. Hij weet bovendien de zwakke plek wel te vinden. Als de weerstand bijvoorbeeld wat verzwakt is door de moeite van het lichaam, door nood, of als de omstandigheden erop wijzen dat God niet aan ons denkt, zoals wij dan denken, dat hij ons lot zich niet aantrekt. Als men op eigen krachten vertrouwt, als men zich even laat terzijde voeren, dan is juist daar de tijd dat de Satan zijn pijl afschiet. Maar nu is de duivel te veel duivel om Jezus te kunnen doorgronden. En zo heeft hij zich vergist. Eenmaal daar in de woestijn heeft hij zich vergist in de aanval en in zijn list. Want hoezeer Jezus ook waarachtig mens was, hij staat daar in de ongebroken kracht, vervuld van de Heilige Geest, in het geloof, in de kracht van de Heilige Geest, staat hij tegenover de helmacht, de tweede Adam, Jezus Christus. De duivel heeft hem niet doorgrond, deze Jezus, deze tweede Adam. En zo heeft Jezus doorgang bedongen, door het paradijs heen, door de woestijn heen, naar het paradijs. Daarom komen ze, en zullen ze er komen, uit alle geslacht en tong en volk en natie. Van onder de heggen en uit de sloppen vandaan. Ze zullen er komen, welke afval er ook mogen komen. Maar de laatste schoof komt binnen. Jezus triomfeerde in de woestijn. En nu is hier een levensboom in de woestijn gaan groeien. Waarvan de bladeren zijn tot genezing der heideren. Nu brengt de duivel Gods kinderen telkens van die diepe wonden toe. Dat doet hij nog. Want dan kan hij dan de kudde niet buiten de schaapskooi houden. Hij zal alles doen om die schapen er kreupel heen te laten lopen. Hij kan het niet nalaten. Hij zal het doen tot het laatste toe. Daarom is hij de verleider, de bedrieger, is hij de zwarte knecht van de dood. Nochtans, aan die levensboom die hier in de woestijn is opgeschoten, groeien bladeren tot genezing der heidenen. Hebben we wel eens van deze boom bladeren geplukt? Zijn ze wel eens gelegd op de wonden van ons hart en leven? Doordat wij door de duivel aangevocht en bestreden werden, hebben we misschien wel eens mogen zeggen: nu herken ik je, zwarte heer, ga maar gauw weg. Ik weet wie je bent, de deur uit. Hoe dierbaar wordt dan Jezus steeds meer, nadat we met hem mogen leven en bladeren plukken van deze boom die groeit in deze woestijn waar hij verzocht werd van de duivel. We lezen hier hoe de verzoeker te werk gaat. Verzoeker wordt hij genoemd om zijn ware aard en gedaante te laten zien. O, hij zoekt het eeuwig verderf, maar hoe komt hij naar ons toe? Met mooie woorden. Met een hoofse buiging, met hartelijke vriendelijkheid. Zo gaat hij naast ons lopen, vergezelt hij ons op onze wegen. Zo komt hij bij ons in huis zitten, vraagt beleefd om een stoel en wil eens met ons praten. En we gaan met hem praten en zijn met hem bezig, voordat we er erg in hebben. Zo kwam hij bij Jezus, toen hem hongerde. En met hoofse buiging zegt hij, schijnbaar met diep medeleven, indien gij Gods zoon zijt, zegt dat deze stenen broden worden. Hij heeft zeker gewezen op de ronde stenen die daar rondom lagen, glad geworden door de regen en door het zand. Zeg dat die stenen broden worden indien gij Gods zoon zijt. Als een engel des lichts komt hij met alle hartelijke deelname. Waarom zo'n gebrek in uw lijden? Er is toch een mogelijkheid voor u. Maar intussen was het een intense aanval op het geloof en op de roeping van Jezus. Een intense aanval op de gemeenschap met God. Want indien Jezus een ogenblik zijn aandacht van die gemeenschap in het geloof had afgetrokken naar zijn macht, naar engelen, het ware verloren. Voelt u hoe scherp het hieruit ging? Niet één ogenblik is het geloof onderbroken geworden, daar in de woestijn. De duivel heeft de slag verloren met al zijn listen en met al zijn werk. In de hitte van het vuur gebracht, bewijst Jezus zich de middelaar Gods en der mensen te zijn. Had hij even op de honger gelet, had hij even gelet op de macht, dat hij als Gods zoon in zijn goddelijke kracht wel machtig was om die stenen tot brood te maken, dan had hij zijn middelaarsarbeid onderbroken. Als de knecht des Heren was hij ontrouw geweest, al was het maar een seconde geweest. Maar nee, dat kon niet. En daarom zullen de in dienst van de Satan, als ze naar ons toe komen, toch niet uiteindelijk de overwinning behalen. O, hoe kan die vorst der duisternis het woord van God bekladden? Hij gebruikt het woord. Hij wijst op het woord. Op de schrift. En tegelijk bevuilt hij het met zijn vergif. Waarom toch in nood, als je Gods kind bent? Er zijn toch zoveel beloften die toch wijzen daarop dat God je helpen wil. En als je werkelijk Gods kind zijt, waarom zou je dan niet de vrijheid hebben om ook daarvan gebruik te maken? Staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Zo weet de duivel als een engel des lichts het woord te hanteren. Maar één ding ligt bij hem voor. Hij wil ons los hebben van de God des verbonds. En wie nou los leeft van die God des verbonds? Wel, gemeente, die weet niet wat strijd dat is. Maar wie met die God des verbonds door genade leerde leven, die weet het wel. Welke aanvallen en machten en welke nachten dat kunnen zijn. Door het werk heen soms, onder het werk, op je kamer. Dan wordt het huis, je werk, je studeerkamer, een bidvertrek. Dan krijgen we huisbezoek. Dan kan die engel des lichts eerst zijn binnengekomen, maar o, als daar het woord van die levende vorst van deze woestijn komt, dan moet hij wijken. En dan zingt daar het volk: ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden. Na bange worsteling mag de ziel ontkomen aan het geweld der hel. Kennen we zo deze Jezus? Kennen we hem in de ontmoeting, in de omgang, in de onmisbaarheid, te midden van de aanvechtingen en van de strijd, zodat waarlijk de kerk zingt, maar de Heer der Heren doet ons triomferen. Hij geducht in macht, slaat elk
gunstig gade, die op zijn genade in benauwdheid waakt. En daar wordt de vijand de dodelijke hal toegebracht. Ga weg, Satan, daar staat geschreven. Daar staat geschreven. Jezus leeft in en uit het woord. Is het wonder dat dat woord aangevochten wordt, vooral ook in onze tijd? Dat het van alle kanten bestreden wordt? Dat men zoekt het uiteen te rukken? Maar dit is het einde. Er is geschreven het woord Gods. Daarin heeft de Heere ons het patroon gegeven van onze strijd. En dat we toch zoeken om uit dit wapenhuis ons wapens te laten aangorden. Om niet ergens anders te zoeken naar middelen om te getuigen en te overwinnen. Maar dat we toch alleen op het woord Gods teruggeworpen mogen worden. Maar dan ook in het levend geloof. Want met logische beredeneringen redden we het niet. En kunnen we de vijand niet verslaan. Alleen wanneer het woord waarlijk functioneert in zijn kracht. Het protestantisme wordt bloedarm. Het heeft het woord vaarwel gezegd. Daarom zal het eraan ten gronde gaan. God zal zijn kerk in stand houden. Maar dan door de crisis heen. Want het protestantisme van onze dag is ledig van de geest. Zal ontzield neerliggen en zich straks aan Rome uitleveren. Daar is het nu reeds mee bezig. Hoe nodig op de leerschool van Jezus te zijn. In de gemeente, jong en oud, dat we toch dat woord van God mogen verstaan. In de studie en de voorbereiding voor het ambt, als dienaar des woords, dat we in het woord geoefend mogen worden. Het woord alleen, dat zal het doen. En dat woord sprak Jezus daar, waardoor de Satan het verloor. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Dit is een woord dat heeft Jezus aangehaald uit Deuteronomium, uit de wet van Mozes. En het wil dit zeggen, dat ons geluk en ons leven niet ligt in onze handen, maar in de mond Gods. In het woord van de levende God. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Alle woord dat uit de mond van God uitgaat, dat is niet maar een bepaalde dorre leer. En dat is ook maar niet een tegenstelling met het natuurlijke leven, al zou dat het minderwaardige zijn. Nee, dat is het levende, scheppende, krachtige spreken Gods. God spreekt zijn woord en daardoor hebben de spijzen kracht. Daardoor geeft de medicijn winst. Het is zijn woord waardoor deze middelen gegeven worden. En zijn woord alleen legt er de kracht in. Maar dan is hij ook machtig om zonder middelen door het woord ons te laten gaan en staan. Ons op te richten zoals hij in Elia op een bijzondere wijze verzorgde. Zo legt Jezus alles naar ziel en lichaam in de mond van zijn God. Daarin is het geloof staande gebleven. En zo zal ook alleen het leven waarlijk geleefd kunnen worden, geliefden. O, hoe dom is de mens als hij veronderstelt dat het leven ligt in de weelde en in de overvloed. Wij leven in een wereld waar dat steeds meer opgeld doet. En ook onze gezinnen en onze harten en onze levens sluipt het binnen dat het geluk ligt alleen in de goederen, in de overvloed en in de weelde. Nee, de zegenende kracht ligt er alleen in het woord Gods. En anders, oh, dan kan God zijn vloek zenden in de overvloed van spijs. Zoals hij eenmaal bij Israël kwam, toen hij overvloed van kwakkelen gaf. En het vlees was nog tussen hun tanden. Eer het gekauwd was, zo ontstak de toren des Heren. En alles werd weggevaagd, duizenden vielen. Ziet, zo sloeg de Heren met een grote plaag. Zo is God bezig. Ook in onze dag kan hij dat doen. In een ogenblik. Want de zegen en het geluk ligt niet in de overvloed, maar in het woord Gods. In de kracht die van God uitgaat. En onthoudt hij die kracht en legt hij er de vloek in, dan wordt het tot verderf, tot ondergang, tot de afgrond. Zo bleef Jezus staan in de verzoeking en wilde zich niet voeden op een eigenmachtige wijze, maar bleef in geloof en gehoorzaamheid aan zijn Vader. De gave die hij ontvangen had, die besteed hij dus tot eer van zijn Vader. Dat is het geloof. En wat is dit nu een rijk evangelie, dat de mens bij brood alleen niet leven zal, maar bij alle woord dat uit zijn mond uitgaat. Als dat verstaan wordt, weten we dat we alleen leven uit de hand van de levende God. En dat we daarom ook verantwoordelijkheid dragen voor degene die in armoede en nood verkeren. Want dan kunnen we niet rustig van de overvloed leven en elders miljoenen laten omkomen. Maar de volkeren zoeken hun eigen weg en menen in hun eigen kracht het leven te hebben. God zendt een vloek. In een ogenblik wordt alles omgekeerd. En gemeente, neem het van me aan. Daar is een volk in de wereld dat bidt. Dat bidt. Wat bidt het? Leid ons niet in verzoeking. Uw koninkrijk komen. Het bidt met tranen. De tranen worden in de fles vergaard boven in de hemel. En als de violen de schalen vol zijn, worden ze omgekeerd en uitgestort op de aarde. En er is oordeel en gericht. Zo lees ik het in het woord der openbaring. Dat de gebeden van Gods kinderen aankomen aan de troon. En omgezet worden in de violen des torens. Die uitgestort worden over de volkeren. En God werpt een grote steen in de zee. En het machtige Tyrus of een ander eiland wordt overspoeld. En de catastrofen breken los op de aarde. O, wie het hoort en ziet, merken erop hoe God bezig is in zijn gericht. Om de mensen te leren, om de volkeren van het Westen te zeggen. Gij zult bij brood alleen niet leven. Maar bij alle woord dat uit Gods mond uitgaat. Amen. Zingen we Psalm 63, het vijfde en het zesde vers. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Uw rechterhand vol mogendheden doet mij getroost en veilig gaan. Maar deze die mijn ziel begeren, opdat ik tot verwoesting raak, staan bloot voor uw geduchte wraak. Zij zullen haast ten afgrond keren. Men zal die boze door het geweld van het scherp gewette zwaard doen sneven en aan de vossen overgeven ten prooi alom in het open veld. Maar s konings hart zal zich verblijden in God die het gans heelal regeert. En elk die heilig bij hem zweert, zal zijn trouw met roem belijden. Vijfde en zesde vers van Psalm 63.
Laat ons samen danken. Voor uw aangezicht, Heere, mogen wij komen met dankzegging, waar gij ons uw dierbaar woord nog hebt gegeven en ook ons de kracht en de genade geschonken hebt om er iets van te zeggen en uit te leggen. En mogen uw woord nu ook geadresseerd zijn, of het is altijd geadresseerd. Maar het is nog wel verschil, Heere, want het kan aankomen tot onze eeuwige veroordeling en dat als wij heen gaan, we zeggen,
Het ging aan ons voorbij. Maar dan is het niet aan ons voorbij gegaan. Want wij zijn onder uw woord geweest. Het heeft ons veroordeeld. Het heeft ons aangesproken, maar wij hebben niet willen luisteren. En wij willen ons niet bekeren tot u de levende God. Dat zal eenmaal ons tegenklinken indien wij op die zaligheid in Christus Jezus geen acht slaan. Het kan ook zijn en het zal ook zo zijn, want uw woord keert nooit ledig weder. Het zal altijd doen wat u behaagt, ook tot vertroosting en lering van bestreden en aangevochten zielen. Tot vertroosting van allen die zichzelf niet kunnen helpen en er doorheen slaan, maar die nu gesterkt mogen zijn en verkwikt mochten worden uit uw dierbaar woord, omdat gij de slag gewonnen hebt, o gezegende Heer Jezus Christus, waar we alle voor eeuwig zouden omkomen, ook geen kruimeltje geloof en gehoorzaamheid zouden opleveren en onder de eeuwige vervloeking als een steen moesten wegzinken. Daar zijt gij gekomen en hebt de slag gewonnen en geeft uw volk de zegen. Aanbiddelijke, gezegende Heer Jezus Christus, leid ons door uw geest in uw dierbare waarheid, in het evangelie der genade, tot eer uws vaders, opdat wij u kennende in het aangezicht van Jezus Christus voor God de Vader staan, in de Heilige Geest gesterkt mogen worden tot de strijd, en alzo het eens mogen zijn, zoals Paulus getuigde: ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. Dat is nu alleen maar vrucht van uw strijd en van uw overwinning. Zegen uw kerk, heilig ze in het geloof. Geef ze moed en kracht. Doe ze van kracht tot kracht voortgaan. Geef dat uw naam groot gemaakt wordt in het midden deze wereld. Wees met uw ganse kerk over het rond der aarde. Met alle die in haar arbeiden. Met alle die werken in het woord, ook in onze gemeente. Met alle die regeren. Geef ze wijsheid en inzicht. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Zingen wij het 10e vers van Psalm 64. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heer alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl ze hem hun harten wijden, zijn naam belijden. 10e vers van Psalm 64.
Verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.